kein Glue.
Ferry-Noordstadion in Rotterdam, naar de verslaggevers Wim Hogendoorn en Eve Brouwers.
Goedenavond, daar krijgt vanuit het Ferry-Noordstadion in Rotterdam tot beste toegevuld met een dikke 65.000 toeschouwers. Bij wat zonder overdrijving de belangrijkste wedstrijd mag worden genoemd in de geschiedenis van het Nederlandse clubvoetbal in het algemeen en in de geschiedenis van de sport Feyenoord in het bijzonder. U hoort aan de sfeer dat het publiek dat ook zo aanvoelt. Er wordt harder en met meer overtuiging en met meer geestdrift gezongen dan dat bij vorige gelegenheden ooit het geval is geweest. Voor de eerste keer kan een Nederlandse club de sterkste van de wereld worden.
De meest belangrijke wedstrijd in de geschiedenis van het Nederlands voetbal. Zo begint het radioverslag van de finale van de Wereldbeker. Voor mij is het 50 jaar later nog amper voor te stellen dat mijn club die wedstrijd mocht spelen. Dat mijn club de grootste club ter wereld was. Het doet mij nostalgisch terugdenken aan de tijd dat ik als klein kind op het schoolplein voetbalde. De tijd dat ik nog heilig geloofde dat iedereen die bij Feyenoord speelde een wereldster was. Dat ik nog heilig geloofde dat Feyenoord de allerbeste club op aarde was. Een droombeeld dat de jaren daarna natuurlijk klap na klap na klap zou krijgen. Maar vandaag voel ik me weer een beetje die jonge supporter. En dit keer is het geen droom. We gaan terug naar 50 jaar geleden, toen Feyenoord echt kampioen van de wereld was. En ik zit hier best met een beetje gezonde wedstrijdspanning. Want het gebeurt tenslotte niet elke dag dat we bij Kaingeloel een echte clublegende aan tafel hebben zitten. De keeper van het allergrootste Feyenoord aller tijden. De keeper van toen het beste team op aarde. Eddy Treitel, welkom.
Oké.
En we hebben ook te gast Jan Oudeaarde. Dat is schrijver. Veel boeken over Feyenoord gemaakt.
Ja.
En voor de luisteraar een wat bekendere stem, Wesley.
Juist, dan ben ik. Freekie, zeg ik dan altijd, hè?
Ja. Wesley, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben best een beetje zenuwachtig.
Ja, nee, dat was ik natuurlijk ook. Maar we hebben ondertussen al een tijdje doorgebracht met deze twee mannen. Dus ik ben helemaal bijgekomen. En ik heb onwijs veel zin in om al die mooie verhalen uit het verleden te horen.
Ja, en we hebben afgesproken, we mogen gewoon Eddy en Jan zeggen.
Ja.
Ja.
Nou, dan. Ik was in 70 zenuwachtig, maar vandaag niet.
Nee, u was toen ongeveer, denk ik, net zo oud als ik nu. U was toen 24, denk ik.
Ja, ja.
Wat betekende die finale voor u toen?
Wat betekende?
Nou, voor jou, ja, moet ik zeggen.
Ja, voor jou. Ja, wat betekent dat? Ja, je bent blij dat je zo'n wedstrijd mag spelen, eigenlijk. Hè? Je staat in de belangstelling van heel de wereld. En, ja. Maar ja, op zich is het gewoon ook weer een gewone wedstrijd die je moet spelen. Het is wel, na zeg maar 20 uur vliegen was het. En toen zaten we ook nog geen business class, we zaten gewoon een economische class, wat dan ook. Dus het was een hele zware reis. En we zaten daar in trainingskamp. En ja, maar toch, ja, het is fantastisch om zoiets mee te mogen maken.
Zat er ook nog een beetje wraakgevoel bij? Want je mocht natuurlijk de Europa Cup 1 finale niet keepen van Ernst Happel. Voelt dit dan toch meer als jouw prijs?
Natuurlijk was het mijn prijs, maar de Europa Cup kon ik ook zeggen dat het mijn prijs was. He, als je van de 9 wedstrijden 8 speelt, dan kan je zeggen dat je daar een behoorlijk aandeel in gehad hebt. En deze wedstrijd, ja, was mijn prijs. In eerste instantie ging de eerste korrel niet zo goed, helaas. Maar ja, goed, maar het heb ik thuis allemaal goed kunnen maken.
Ja, ik heb de verhalen uit die krant een beetje doorgelezen. Van die heenwedstrijd in Argentinië. En wat daar in ieder geval wel bij bleef, de start van Feyenoord toen, hè, toch al de winnaar van de Europa Cup, was ronduit dramatisch, geloof ik. Hè, want binnen een kwartier stond het al 2-0 voor de tegenstander.
Ja, dus inderdaad. Kijk, na 10 minuten of 12 minuten was het, geloof ik, wordt er een voorzet gegeven of een vrije trap genomen. En ja, ik kan hem eigenlijk zo vangen en glijden door mijn handen heen. En ja, er staat er toevallig eentje achter van Estudiantes en die komt hem erin. Ja, dat is natuurlijk dramatisch.
En dan een meter of 10 buiten het strafgebied in aanloop. Een hoge bal, keeper eruit, bijna overleden. Een bal voor Treitel en een goal! Voor Treitel en Treitel op Nederland. Treitel wil met twee handen makkelijk die bal vatten. Hij liet eruit vallen en meteen is die bal in het doel gevatten. En het betekent een 1-0 achterstand door een ongelofelijke blunder van Treitel. De aanloop. De bal werd genomen, kwam op het hoofd van Romein. Die kopte maar kopte verkeerd. En voordat Strijdel zich kon herstellen, kreeg hij die bal op de voet, omdat Romein de fout maakte. En het staat 2-0. Kolossaal, wat een teleurstelling. 2-0 voor Etje Kopar met twee cadeautjes van doelpunten.
Ik heb gelezen, Eddy, dat jouw handschoenen, dat je de verkeerde handschoenen aan had. Klopt dat?
Ik weet niet wie dat gezegd
heeft. Dat was jouw tekst in een bepaalde krant uit die tijd.
Nee, absoluut.
Heeft iemand dat verzonnen?
Absoluut. En ook, het was ook verzonnen dat ik last van de lamp had, van de lichtinstallaties. Dat is ook absoluut niet waar.
Ja, want het licht daar was niet goed, geloof ik.
Nee, ja, dat zei iedereen. Maar het was niet ik kan niemand de schuld geven, maar alleen mezelf. Nee. Het lag niet aan mijn handschoenen, het lag niet aan het licht. Het lag gewoon aan mij.
Ja.
Zo simpel is het,
Nou ja, gelukkig is het daar in Argentinië al helemaal goed gekomen.
Ja, gelukkig wel, ja, absoluut.
Want na 90 minuten stond er 2-2 op het bord.
Ja.
Maar toch, die omstandigheden daar in Argentinië, dat was wat anders dan in Nederland of elders in Europa, denk ik.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, de omstandigheden was natuurlijk anders. Maar ik heb hier een wedstrijd meegemaakt thuis tegen AC Milaan. Nou, toen heb ik, toen een stadion op zijn kop stond, dan was het wel hier. En wat dan ook. En het was daar dan... Ook wel, natuurlijk. En de mensen zijn dan... Zuid-Amerikanen zijn veel fanatieker ook. Maar ik moet zeggen dat ik daar toch niet zo van onder de indruk was... dat je zegt van dat heeft ten koste van je spel gegaan.
Qua heksenketel of zo? Dat viel wel mee.
Heksenketel vond ik meevallen, ja.
Was dat bij die terugwedstrijd in de Kuip, was dat erger? Want ik heb een radioverslag van toen geluisterd. En er werd een paar keer over het woord heksenketel... werd wel een paar keer in de mond genomen door de verslaggevers.
Is dat zo? Was dat hier ook een heksenketel?
Ja.
Nou, ja.
Vooral na afloop in ieder geval.
Oh, na afloop. Oké. Nou, ja, maar dat was positief heksenketel,
ja,
denk ik.
Zeker,
dus dat... iedereen was blij. En wij ook, uiteraard, dat we die wedstrijd wonnen. Maar de wedstrijd op zich was hier natuurlijk een dramatische wedstrijd. Qua spel en wat dan ook. En schoppen. Er gebeurde alles wat er eigenlijk mogelijk was. Maar van voetballen kwam er niet veel van.
Ik wil even naar Jan toe, want... Ja, wat deed die wereldbeker met Rotterdam op dat moment, met de supporters? Nu kennen we de wereldbeker natuurlijk als een toernooi wat toch een beetje in de schaduw van de Champions League staat. Was dat toen ook al zo?
Nee, het was eigenlijk de volgende stap na de Europa Cup. En die wedstrijd in Argentinië, weet ik, dat die werd heel laat gespeeld. Was die op de televisie? Was niet op televisie, op radio.
De televisie.
Was je televisie?
Het zat om 2-3 uur,
geloof ik. Ja, was heel laat. Ik heb het al gezien. En die doelpunt met 2-0 achter, dat was natuurlijk vreselijk. Maar ik denk dat heel Nederland aan de televisie zat. En dat was in die tijd zo. Dat in de jaren 60, dat was Feyenoord echt groot. Dus het begon al met die wedstrijd tegen Tottenham in 63. En toen kreeg je Benfica en je kreeg Rijmster wat werd verslagen met Raymond Kopa. Die winnen van Real Madrid. Het was allemaal... Het ging steeds een stapje verder. En toen kwam AC Milan in 69. Of in 70 was dat al?
Nee, 69. Die was toen wereldkampioen.
Ja, en dus dat was... En daarna, ja, dat was één grote feest. Het was op feeststemming. En iedere keer de volgende wedstrijd. Dus die Europa Cup die was heel erg groot. Maar ja, dan de volgende stap. En dan vooral die tegenstander, de kranten stonden daar vol mee. Dat estudianten, dat waren boeven, dat waren criminelen. Dus,
gangsters, hè?
Gangsters. En de clubleiding wilde geloof ik niet spelen, maar Happel wilde wel spelen. En de spelers wilden spelen. Maar ik geloof Broks het niet wilde.
De clubleiding wilde niet spelen tegen estudiantes?
Nee, omdat het, vanwege die gangsters en dat... Ze zou alle 11 met gebroken benen...
Ik denk dat dat lag aan het wat AC Milan meegemaakt had daar. En dat Nesto Combeil met een gebroken neus thuis kwam en wat dan ook. Dus die kwamen niet goed uit de strijd daar zo. Dus dat,
en dat, daar waren ze gewoon bang
maar
voor.
Maar wij hadden het voordeel dat we eerst uitspeelden.
Ja, en toen was het... Maar uit viel het allemaal nogal mee. Maar het was juist hier dat die Argentijnen vreselijk tekeer gingen. En er zou, als er weer gelijk gespeeld zou worden, zou er een... een beslissingswedstrijd komen in Madrid, geloof ik.
Die had niet gespeeld geworden.
Dat
is mij te oordeel gekomen dat ze op de bank beslisten. Ja. Appel en Broks, dat ze zeiden van als het gelijk blijft, die derde wedstrijd gaan we niet spelen.
Nee,
wat ik gehoord heb. Ja?
Omdat die Argentijnen te gemeen speelden.
Alleen vreselijk.
Slopen, schoppen, wat dan ook. Echt negatief voetbal.
Het was niet alleen het brilletje van Joop dat van zijn neus gehaald. Het was echt...
Moord en doodslagen, zeg maar, letterlijk. Maar wij konden er ook wel van, hoor. Met Rinus en wat ook.
Maar de scheidsrechter hield dat ook niet.
Nee, totaal niet.
Want ik heb inderdaad ook een stukje verslag teruggeluisterd. En op een gegeven moment in de eerste helft zijn er al twee flinke opstootjes. Op een gegeven moment Rinus Israël en Wim Jansen, die beginnen met Argentijnen te smijten. Maar ook Eddie, jij dreigt op een gegeven moment die spits met de bal in het gezicht te stompen, zegt de commentator.
Dan maar in handen van Eddie Treitel. Eddie Treitel, die tot een jaarrol bij zich krijgt, zegt opzij op fikste stompje voor je hoofd met die bal in zijn hand uiteraard.
Oh, weet hij meer als ik? Dat kan ik me niet herinneren hoor. Nee, absoluut.
Nee, jij was niet van het gemene spel?
Nee. Nee, ik kan wel dat er eentje misschien op me afkwam, dat ik met mijn knie vooruit kwam, dat ik tegen hem aanliep. Ja. Dat kan wel dat hij doorliep en dat ik bewust ook opving. Dat is wel gebeurd. Maar niet dat ik een bal in zijn gezicht deed.
Ik kan me toch voorstellen als er een paar ploeggenoten tikken krijgen of zo. Of gemene trappen. Dat jullie op een gegeven moment met schuim op de mond daar in dat veld stonden. Is dat weer een beetje overdreven?
Nou, dat is een beetje overdreven, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je je kan beheersen op dat moment. Ja. Dat is het belangrijkste. En dat je je kop erbij houdt.
Ja.
En dat deden wij ook gelukkig.
Ja, uiteindelijk willen jullie natuurlijk die wedstrijd. Maar jullie waren van het mooie voetbal in die periode, hè?
Ja.
Ja, dat was Estudiantes natuurlijk niet. Ik heb in de krant gelezen, die werden de keizer van het antivoetbal genoemd, hè? Ja, daar moesten jullie maar even tegen opboksen. Letterlijk soms misschien.
Ja, dat was inderdaad, natuurlijk moesten we daar tegen opboksen. En letterlijk en figuurlijk natuurlijk ook.
Ja, precies.
Het was intimidatie natuurlijk.
Probeerden ons te intimideren, dat absoluut. Kijk, hun hadden het jaar ervoor natuurlijk ook wel de wereldbeker verloren van Milaan. En nu zagen ze het weer, dat is thuis 2-2 gespeeld. Hè. Dus nu gingen ze proberen alles uit de kast te halen. Mede ook doordat er een Zuid-Amerikaanse scheidsrechter was. En daar konden hun zich meer bij permitteren als bij die Europese. Want daar vloot Klöckner, geloof ik, hè?
Dat zou kunnen.
Een Oost-Duitse toen de tijd, ja? Als ik het goed heb.
Ja.
Ja. Dus dat hebben ze al bewust, hadden ze dat al veranderd. Dat een Europese scheidsrechter in Zuid-Amerika vloot en een Zuid-Amerikaan in Nederland. Ja.
Ja, maar iedereen was eigenlijk bang dat in Argentinië dat daar het gemene voetbal zou komen. En dat viel allemaal wel
en dat
mee.
Dat is niet. Het was gewoon redelijk goed gevoetbald. De tweede helft, de eerste wij gewoon.
Ja,
ja en toen, voetbal.
Ja, en dat betekende eigenlijk dat jij niet zoveel te doen had, natuurlijk. Tenminste, hier in de Kuip, de eerste helft.
Ik heb daar ook niet zo gek veel te doen gehad. Nee. Ook niet dat je zegt van iets veel spectaculair.
Eerst twee ballen, twee keer moeten vissen natuurlijk.
Twee ballen en die gingen erin. Ja. En hier heb ik er één gehad en die heb ik gehouden. Dat was het belangrijke op dat moment. Ja.
Heb je dan meer tijd om je heen te kijken en toch een beetje de sfeer in zo'n stadion te beleven? Nee, of ben je dan te gefocust op de wedstrijd?
Daar ben je niet mee bezig. Nee, joh, schrijf alsjeblieft thuis.
Hoor je het wel?
Ik hoor het wel. Kijk, als de mensen op een bepaald moment riepen ze Eddie, dat hoor je wel. Dat hoor je gewoon. Anders ben je, dan moet je naar een Spec 7 gaan of wat dan ook voor een hoorapparaat.
Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die reis naar Argentinië toe. Want het gebeurde volgens mij nog nooit dat Nederlandse ploegen naar een ander continent gingen om te voetballen, denk ik. Dat was heel zeldzaam.
Dat was wel zeldzaam, maar Feyenoord was natuurlijk al in 48, geloof ik, of 47, waren ze al in Curaçao geweest.
Ja, oké.
En dat was echt heel groot.
Oké.
Een speciaal boekje van gemaakt. Feyenoord vliegt naar Curaçao. Nee, dit was die intercontinentale wedstrijden waren er niet. Nee. Dat was alleen met de Olympische Spelen of zo. Dan kwamen de Uruguay of zo. Dan kwamen ze naar Europa, maar anders niet. Dus, en het was, wat ik ervan gelezen heb, moet het een heel bijzondere reis geweest zijn. Moest ook met overstappen. En daar kwam je in een militair kamp terecht, toch?
We zaten in een soort trainingskamp.
Ja, maar werd toch helemaal afgeschermd?
Helemaal beschermd door de politieretten. Ja. Niemand kon erin of eruit, bij wijze van spreken. Nee,
en als je dan naar het stadion reed met die bus, dan waren er allemaal politie omheen en jeeps en iedereen werd van de weg af.
We zijn ook één keer in het centrum geweest. om te winkelen, zeg maar. Ja. Toen had iedere drie spelers hadden twee politieagenten bij zich. Dus dat werd helemaal afgescherpt, moet ik eerlijk zeggen. Nou, maar er gebeurde helemaal niks. Niemand was... het was natuurlijk wel de Franco-tijd. Hè, dat,
ik moet zeggen, Argentinië was toen helemaal niet zo'n leuk land. Nee. Maar hoe leefde dat in de groep? Die reis naar Argentinië toe, de Atlantische Oceaan over. Werd daarover gesproken onderling?
Nee. Het was gewoon een... Het was wel een vermoeiende reis, moet ik zeggen. We gingen van Amsterdam naar Parijs. Van Parijs naar Rio de Janeiro. En van Rio de Janeiro naar Buenos Aires. Dus het was een reis volgens mij van iets van ruim 20 uur. En, wat ik al zei, we zaten geen business class. Dus we zaten gewoon een economische klas. Maar ja, goed.
Je was met opgetrokken knieën, moest je zitten.
Ja, dat viel
nog wel mee.
Wat ik me kan herinneren, viel dat wel mee. Dus dat moet ik eerlijk zeggen. Je was nog jong. Dat scheelt ook een stuk.
En hoe kom je dan aan inderdaad in Argentinië? Wat is je indruk van die stad? Daar werd er nog... Je bent gaan winkelen, maar echt stappen kon daar niet natuurlijk?
Nee, dat moet je helemaal niet denken. Nee, wat was je indruk? We zijn van het vliegveld naar het trainingskamp gegaan.
En ben je niet ontvangen door de Nederlandse kolonie daar in Argentinië?
Nee, we zijn wel een keer door Franco ontvangen.
Franco. Franco was van Spanje.
Was een hele belevenis. Hoe heet die?
Fidela.
Fidela.
Zat hij erop?
Ja. Fidela, ja.
Maar daar dat was net
wel,
zo erg.
Daar werden we, dat was wel erg, denk ik. Maar heel goed, en wat ik me één ding kan herinneren, dat we daar waren. En die hield dan een speech en wat dan ook. Maar ja, wij verstonden er natuurlijk geen flikken van. Maar op een zeker moment begint Theo Lazoff, die begint te lachen. Terwijl hij, Fidela, zijn speech hield. Nog in de poepende scheet stonden er ineens een paar gasten daar bij Theo. Die keken hem aan of wat dan ook van... Hey, pas op, nou Theo begon gelijk te zweten aan alle kanten.
Terwijl die tijd toch de meeste mensen ook best bang waren voor Theo Lazaroms, toch?
Ja, maar ze dachten dat hij Fidela uitlachte of wat dan ook. Dus dat... dat deed hij ook, hoor. Dat denk ik.
Ja, goed, en dan kom je daar dat stadion in. De Wereldbeker. Had je ooit gedacht dat je daar zou komen op dat moment toen je met Willem van Hanegem van Xerxes naar Feyenoord ging?
Nee, dat kan je niet dromen, zoiets. Ik had al succes gehad bij Xerxes. Want ik was met Xerxes van de tweede divisie naar de eredivisie in één jaar doorgegaan eigenlijk. Dus toen 2 jaar in de Eredivisie gespeeld, toen werden wij dus door Feyenoord gekocht. Het eerste jaar was voor mij een beetje teleurstellend dat ik op de bank terecht kwam. Maar goed.
Maar was je toen beloofd dat je in het eerste zou komen?
Of? Nee, ik zou een kans krijgen.
Die kans krijgen.
Ik zou een kans krijgen.
Die kans heb je gehad.
Dus dat was mijn grote probleem. Toen heb ik enorm ruzie gemaakt. Want ik was toen een heel brutaal ventje, kon ik wel zeggen.
Met Peters?
Nee, ja, met Peters was, vond ik een... goed. Maar Peters was de trainer.
Ja, van hem heb je die kans niet gekregen.
Nee, maar ik denk dat het hoge...
Van Broks.
Van Broks en de andere dingen afkwam, denk ik. Dus ik ben ook met Broks in het gevecht gegaan. Ja, ja. Niet met Peters.
Nee. Mm-hmm. En Broks was de manager.
Ja.
Ja, precies. De assistent van Happel, zeg maar, zoals we dat nu zouden noemen.
Nee, de manager, die had de leiding eigenlijk over
dus de technisch directeur.
Directeur betaald voetbal. Zoals je het nu kan noemen. Toen de tijd was technisch manager, noemden ze het, geloof ik. Hè.
Maar toen je naar Feyenoord kwam, had je toen wel het idee dat je een stap hoger ging dan Xerxes en dat...
Ik kwam echt met de intentie dat ik thuis zou spelen.
Ja, maar dat ook was... dat het van Xerxes naar Feyenoord was natuurlijk ook een flinke stap.
Flinke stap, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik heb het niet zo ervaren. Kijk, Feyenoord was natuurlijk wel een club waar ik als jongetje supporter van was. En dat ik met mijn vader naar het stadion ging. Dus dan, kijk, als je daar dan mag spelen, of dan gekocht wordt in de club, ja, dan is dat natuurlijk een ultiem iets.
Ja, want Feyenoord was dat jaar, dat decennium al een paar keer kampioen geweest, 61, 62, 65.
Maar toen wij kwamen, werden ze weer kampioen.
Ja.
Dus dan, succes heb ik ook een beetje meegenomen.
Ja. Ik ben wel even benieuwd, onze titel van de podcast is natuurlijk Keingelul. Dat is een uitspraak van Ernst Happel, Keingelul, voetbalspelen. Ik vraag me eigenlijk af, al die successen die Feyenoord in 1970 heeft gehad, had dat ook zonder Ernst Happel gekund?
Nou, met Bent Peters hadden we dat zeker niet bereikt. In mijn ogen. Maar ja, nou mocht ik met Peters niet zo. Dus misschien is dat makkelijk om voor mij te zeggen. Nou ja, Happel was natuurlijk een tijd ver vooruit. Laat ik dat maar zeggen. Technisch, tactisch en wat dan ook. En maakte hij het alles heel simpel. Hij maakte je gewoon sterk. En wat dan ook. En de zwakke punten van de tegenstander wist hij vlekkeloos bloot te geven aan de spelers en wat dan ook. Dus dat elk sterke punten van, ja, daar moet je op letten. Maar vooral de zwakke punten, daar let hij op.
En dat kon Peters niet.
Nee.
Maar Peters had Feyenoord wel kampioen gemaakt natuurlijk.
In de beker. Ja, de beker. Dat denk ik iedereen gekund. Op dat moment.
Ja, dat was een beetje wat ze een paar jaar terug over Barcelona zeiden. Van,
ja.
Dat is een beetje wat ze een paar jaar terug over Barcelona zeiden, van als je daar je neefje voor de groep zet, dan worden ze ook kampioen van Spanje.
Ja.
Mm-hmm. Dat was een beetje de status van Feyenoord in Nederland toen.
Ja. Mm-hmm. Ja.
En wat was eigenlijk hoe bereidt Happel je voor op zo'n wedstrijd tegen die Argentijnen, waar hij eigenlijk ook van te horen kreeg dat de clubleiding er niet tegen wilde spelen? Die enge schopploeg, wat waren die zwakke punten waar jullie van moesten profiteren?
Ja, dat weet ik. Happel was eigenlijk heel simpel. Laat ik het maar zo zeggen, hij maakte het niks moeilijks. Hij zei van, zo spelen we. En dat wat jij tegen Wim Jansen zei, die bij wijze van spreken, jij dekt die en jij die. En wat dan ook, een Piet, jij moet daar en daarheen. Eigenlijk tactisch was hij heel sterk en eigenlijk maar heel kort en krachtig. Dus ja, geen ingewikkelde dingen om te doen. Je ging van je eigen capaciteit uit. En hij had natuurlijk een paar leiders in het veld. Die pakte de boel gewoon op. Rinus, Willem en Koentje en wat dan ook, met Jansen. Nou, dat was eigenlijk, ja. Zo. En daar...
Hij heeft jullie niet...
En wat hij ook heel goed zag, zijn wissels. Als er iets niet liep, paste hij hele goede wissels toe. En dan liep het wel. Ineens. Neem onder andere maar de thuiswedstrijd tegen de Koentje. Die had gewoon iets minder. Nou, en dan gooide die vooral tegen die Malbenat. En ja, het pakte goed uit. Ja. En ook Boskamp kwam erin voor Haziel. Hè?
Ja.
En die kreeg ook nog een dot van de kans natuurlijk. Hè? Dat ging zelfs een stukje naast.
Een lop.
Ja, Boskamp kwam er al... Gelijk in, ja, de rust, in de rust, in de pauze.
In de rust, ja.
Waar was dat? Was Haziel slecht of was hij geblesseerd?
Ik heb geen idee. Nee. Ik heb geen idee, nee. Mm-hmm. Kan ook tactisch geweest zijn.
Ja.
Dat het een schoppartij was. En dan denk ik dat het meer tactische redenen was. Frans
dat
was,
Frans was
geen bikkel en Jan was wel een bikkel. Ja. Natuurlijk, ik denk dat dat de reden geweest is.
Haziel was meer een stylist
Ja. Uit was het ook al zo. Was Jan er ook ingekomen voor Haziel, dacht ik.
Maar later in de tweede helft.
Ik ben toch heel erg benieuwd hoe jouw band met Happel was in die tijd. Want ja, we hebben het er net al even kort over gehad. Hij was toch de man die jou ernaast zette tijdens de Europa Cup 1 finale.
Ja, dat gebeurde. Ja, okay. Maar mijn band is altijd heel goed geweest met hem. Kijk, ik kan hem alleen maar zeggen van dat hij het goed gedaan heeft. Kijk, we hebben de Europa Cup gewonnen. Dat was het belangrijkste.
Ja.
Dus dan achteraf kan ik dat makkelijk zeggen. Hij heeft het er zelf ook moeilijk mee gehad, dat weet ik zeker.
Is dat zo?
Ja, absoluut. Ja, terug in het vliegtuig zat hij naast me en wat dan ook. En we zeiden weinig tegen elkaar, maar ik kreeg wel twee keer een sigaret van hem.
Zo.
Nou, en dat deed hij nooit. En wat dan ook. Ja, ik voelde dat hij me toch wat steun gaf.
Terug uit Milaan.
Ja, toen wij met het vliegtuig uit Milaan kwamen. Ja,
maar zat jij daar op dat moment op te wachten? Dat vraag ik me dan ook af.
Ja, zat je erop te wachten. Dat, moet je luisteren, dat kan ik me niet meer herinneren.
Nee.
Maar het was niet onaangenaam, laat ik het zo zeggen.
Het was in ieder geval geen vijandige sfeer.
Nee, absoluut niet. Nee. Dus dat, kijk, Happel was Happel nou eenmaal. Ik heb hem ook nog eens een keertje... Happel kwam vroeger ook veel in de jachthaven in Rotterdam, Hilsberg. Nou, dat was ik ook. En toen moest hij naar huis en wat dan ook. Is hij met mij meegereden. Toen heb ik hem meegenomen naar de training of wat dan ook, weet ik niet meer precies. En toen zei hij gewoon, ook wel heel weinig in de wagen. Toen zei hij gewoon alleen, jij bent volgend jaar mijn eerste keeper.
Ja, ja.
Dus dat was, toen gingen we op vakantie.
Ja, man van weinig woorden, zo staat hij natuurlijk ook bekend.
Ja.
Maar hij maakte dus jullie ook niet, we hebben net even kort over die wedstrijdbespreking gehad. Hij... maakte die Argentijnen dus ook niet groter dan ze waren met hun geschop.
Ja, absoluut
niet. Deed hij ook niks bijzonders om je daarop voor te bereiden?
Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet.
Mm-hmm. Nee.
Nee, juist deed hij dat niet. Want zou hij dat wel gaan doen, dan zou je misschien angstiger de wedstrijd ingaan. Dus juist maakt hij zijn eigen ploeg sterker.
Ja, precies. We probeerden jou het vertrouwen te geven. Ja. Nou hadden zij een spits, Verón, en die werd door de Argentijnen de heks genoemd. Omdat hij blijkbaar veel doelpunten maakte, goed kon dribbelen. Ja. Tegenwoordig zou je zeggen, we gaan die vent helemaal bestuderen. En wat doet hij precies? Maar dat was in die tijd natuurlijk nog niet zo.
Nee, je kon weinig studeren natuurlijk. Weinig beelden van. Ja. Hij zal best wel wat beelden gezien hebben van de wedstrijd tegen Milaan. Dat zal hij best wel bestudeerd hebben, neem ik aan. Maar er is mij niks van bijgebleven dat hij daar iets over gezegd heeft.
Nee. Dus je gaat eigenlijk ook vrij blanco dan zo'n wedstrijd in.
Ja, zo kan je het wel zeggen, ja.
Dan...
In ieder geval niet angstig.
Nee, je was kampioen van Europa natuurlijk.
Ja, dat was natuurlijk.
Dat gevoel had je ook.
Ja, dat is natuurlijk. Je was natuurlijk ook vol zelfvertrouwen ook.
Ja.
Want Jan, Feyenoord was favoriet, toch? In Rotterdam.
In Rotterdam zeker. Ja. Oh, je bedoelt voor die wedstrijd?
Ja.
De thuiswedstrijd.
Het was een thuiswedstrijd. En daar staat het legioen stond erachter. Mm-hmm. Dus dat,
Maar vooraf, wat werd er voor die twee wedstrijden eigenlijk gedacht? Want het is net natuurlijk twee totaal verschillende culturen, twee totaal verschillende voetbalstijlen.
Ja, de kranten kan me niet meer zo goed herinneren. Ik denk dat het helemaal open lag. Ja.
Ik denk dat er alleen aandacht aan besteed was dat AC Milan
dat
jaar ervoor zo slecht eruit gekomen was.
Dat boeven waren, daar werd heel veel over geschreven.
Dat is het enige wat mij een beetje bijgebleven is, wat ik kan herinneren. Laat ik me zo zeggen.
En... Nou ja, het was 2-0-8. Ik weet wat ik dacht. Ik dacht, daar gaan we weer. Want er gebeurt natuurlijk wel eens vaker dat als je een wedstrijd voor. En toen werd het 2-2. Nou, dan is er het vertrouwen. Ja. Want was de regel. Ik bedoel, uit gelijk spelen en thuis winnen.
Ja.
Maar
we hadden natuurlijk het geluk, of niet het geluk, we hadden het spel wel, zeg maar, na die 2-0 hadden we het spel wel in handen.
Ja, en daar heb ik ook over gelezen.
Wij domineerden.
Je keek elkaar aan. Ja,
en toen maakten we op het juiste moment ook 2-1, zeg maar vlak voor rust. Geloof ik 5 of 10 minuten voor rust, als ik het goed heb. Nou, we gingen de tweede helft vol vertrouwen zeg maar erin. En wat dan ook. En ja, ik heb geloof ik 1 of 2 ballen gehad naar de tweede helft.
Drie voorzet. En de keeper grijpt hem nu prachtig. En dat is een heel andere strijd, want zo kennen we hem beter. Hoog de lucht in achterovervallen. En weer die bal schitterend gegeven. Moet toch een uitstekende mentaliteit hebben om zich niet in de put te laten trekken. Na die ernstige fout van de eerste helft. En nu zit zo prachtig te revancheren.
Ja, wat ik uit begrepen heb, was niemand was. Liet het. Bij zakken, weet je, was geïmponeerd. We gaan gewoon. Niks aan de hand.
Totaal niet in paniek, maar.
Nee.
Ondanks ik ze de boel een klein beetje in paniek gebracht heb. Maar die jongens vatten het goed op. Die haalden me eruit. Nee,
hoe ging dat dan? Hoe haalden ze je eruit?
Nee, niks. Zeiden niks.
Nee,
gewoon normaal doen. Gewoon kijk, accepteren. Ja, jongens moeten accepteren. Hè? Zo is het.
En dat waren natuurlijk ervaren jongens die je voor je had.
Ja.
En die, mm-hmm. Die raakten inderdaad niet in paniek.
Nee, totaal niet in paniek. Nee hoor.
Dus in de rust is er ook, niet Rinus Israël nog even naar je toegekomen als
niemand,
aanvoerder of zo?
Helemaal
of,
niks, niemand.
Hoe ging dat in de kleedkamer?
Gemaakt helemaal niet. Nee.
Hoe ging dat in de kleedkamer in de rust van zo'n wedstrijd?
Gewoon normaal. Gewoon wat we altijd deden. En we zeiden in principe weinig, of we zeiden wel wat tegen elkaar. Je moet daarop letten, of je hebt die en wat dan ook. En Happel zei wat, of soms helemaal niks. Die zeiden van jongens, gewoon zo doorgaan of wat dan ook. En even een klein tikje hier, een klein tipje daar en dat was het.
Maar je had niet dat Willem van Hanegem voor de groep ging staan of Rinus Israël om de boel even op te zwepen. Nee, wat je dan tegenwoordig hoor je dan dat Leroy Fer eventjes de boel toespreekt of zo.
Nee hoor,
dat gebeurde toen niet.
Hadden jullie dan zoveel kwaliteit dat gewoon helemaal niet nodig was?
Nee, denk ik wel, ja. Ik denk iedereen
en een goed ingespeeld
team. Ik denk dat iedereen zijn taak bewust was. En wat leuk wat ze moesten doen allemaal. Gewoon goed op elkaar ingespeeld.
En vrienden? Vrienden?
Absoluut. Ja. We waren best wel een vriendenteam hoor. Ja, ik kan niet. Niemand had hekel aan elkaar, laat ik maar zo zeggen. Of wat dan ook. Nee, maar echt wel een vriendenteam. En als het verkeerd ging, probeerden we elkaar eroverheen te halen. Hè? Wat dan ook. Ja.
Ja.
Nou, en, ja, het ging in ieder geval allemaal voor de wind. Hè. 2-2 uit, dan die thuiswedstrijd in het eigen Rotterdam, in de Kuip. Nou, we hebben het er net al over gehad, Feyenoord was de favoriet. Jullie hadden er ook best vertrouwen in. Dan duurt het wel lang voordat dat doelpunt valt. Want de eerste helft, een paar speldenprikjes over en weer. Jij hebt überhaupt niks te doen gehad de eerste helft?
Nee, praktisch niet, nee. Überhaupt de hele wedstrijd niet zo. Ja, vlak voor tijd wat paar voorzetten of wat dan ook, maar niet... Nou, ik heb één belangrijke redding moeten doen, dat was van Veron. Die kwam alleen op mij af en ja, die schoot in en die bal pakte ik. Anders hadden we met 1-0 achter gekomen. En dat was natuurlijk een hele belangrijke redding.
En was er nog niks aan de hand geweest?
Nou ja, dat weet je niet.
Nou ja, bedoel,
hoe het afgelopen was. Ja, nee, dat is koffiedik kijken. Ja.
Nee, ik bedoel, er was nog niet verloren geweest.
Nee, dat was ik niet eens. Nee.
Mm-hmm. Maar, ja.
Nee, maar goed, dus dat doelpunt blijft lang uit. Nou, op de bank wordt al besloten dat die beslissingswedstrijd sowieso niet gaat worden gespeeld. Nee. Maar ja, je zegt net, bij ons was er eigenlijk nooit wat aan de hand. Je had er wel vertrouwen in dat gewoon dat die goal nog ging komen.
Ja, dat hoopte je natuurlijk. Daar waren we mee bezig, maar ja... Maar echt een wedstrijd kon ik niet zeggen van... jongens, ik was onder de indruk. Kijk, als je Feyenoord AC Milan nam, dan...
Dat was een andere wedstrijd.
Dat was een wedstrijd. Nou jongens, om je vingers af te likken. Bij wijze van spreken. En dit was een wedstrijd. Ja jongens, wat zal het worden?
Het kon allebei de kant
op. Toen die 1-0 kwam, had ik er wel veel vertrouwen in. Ik denk, nou, dit geven we niet meer uit handen.
Nee, maar jullie hadden 67.000 supporters in jullie rug.
Ja, ook dat, ja. Ja. Dat is inderdaad, dat speelt ook een rol, ja. Hè, bij wijze van spreken. Dan, ja, maar toch met zo'n wedstrijd en met die supporter in je rug, dan...
Ja. Nou kan het toch eigenlijk niet meer misgaan, toch?
Ja, alles kan misgaan natuurlijk. Hè, dat, maar ja, hoe hoeft om een klein foutje te maken of wat dan ook, dat...
Ja. Of uitglijden.
Ja, uitglijden, ja.
Verkeerde moment.
Ja. Mm-hmm. Of een bal door je handen laten gaan, hè? Dan ook. Hè. Maar dat gebeurt gelukkig niet meer.
Nee, dan valt dat laatste fluitsignaal na twee vechtwedstrijden, want zo mogen we het toch wel noemen.
Nee, uit niet. Uit was geen vechtwedstrijd. Uit was een voetbalwedstrijd. Ja. Uit was een voetbalwedstrijd. Uit thuis was het een dramatische wedstrijd, tenminste, qua voetbal.
Ja, het was echt een vechtwedstrijd. Ja. Alleen thuis was het een vechtwedstrijd.
Echt een vechtwedstrijd, ja. Ja.
Terwijl van tevoren was de verwachting dat andersom zou zijn.
Andersom zou zijn, ja. Ja,
ja, precies. Maar exact. Goed, dan komt die beker in zicht. Heb je dan al, zeg maar, beseft dat je daar 50 jaar later nog over gaat praten?
Nee. Nou, als je dat beseft, je hoopt dat je het 50 jaar later mee mag maken. Dat is, en dat, nou, van blij zijn dat we het meegemaakt hebben.
Ik had het niet verwacht.
Dat we het nu meemaken. Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Dus nee. Ja, dat is natuurlijk prachtig dat je het weer mag beleven, laat ik het zo zeggen.
Maar dan pakken jullie eerst die Europa Cup 1. Mooi ding trouwens, hè. Dan die wereldbeker, ook een mooie cup natuurlijk. Ja, dan liggen al die vrouwen, die liggen aan jullie voeten, neem ik aan als spelers. Jullie kunnen met een zonnebril op, kunnen jullie over de Coolsingel paraderen. Alsof jullie filmsterren zijn, toch? Ik bedoel, het hele leven lacht jullie tegemoet, denk ik. Of hoe gaat zoiets dan?
Ja, je bent een populaire jongen. En ik was vrijgezel. Dus,
had je gratis drinken bij mijn lief? Gratis drinken bij mijn lief bijvoorbeeld?
Nee, ik kwam nooit bij mijn lief. Nee. Nee, ja, gewoon normaal blijven doen, lijkt me zo.
Nou, het lijkt me best lastig als je nog zo jong bent en dan al...
Ja, maar jong, 24 ben je niet meer zo jong, natuurlijk. Hè? Nee. Dan heb je natuurlijk al een beetje ervaring, lijkt mij. Hè? En vooral in de topwedstrijden, toestanden en wat dan ook, en in zo'n Kuip te spelen. En je weet dat je ook een beetje in de gaten gehouden wordt, iedereen. Dus dat moet je... Kijk, niet zo erg als momenteel met die fototoestellen, toestanden en wat dan ook. Maar die cameraatjes, maar nee. Ja, goed, je bent een populaire jongen. Nou, en zowat.
Maar jullie liepen niet een kilometer naast jullie schoenen, als ik het dan zo hoor.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Daar hadden wij ook helemaal geen ploeg voor, die daar naast de schoenen.
Nee, dat gebeurde.
Totaal niet.
Ik
kan er niet één opnoemen die echt naast de schoenen liep. Nee.
Iedereen woonde ook gewoon in Rotterdam. En,
Of Henry de Hombacht.
Ja, plaats Henry de Hombacht. Ja. Voor de rest, je kon ze allemaal... Je kon ze gewoon op straat tegenkomen ook. En dat is nu ook heel anders.
Ja, een hele andere wereld is natuurlijk ook weer 50 jaar later.
Jullie hadden er ook gewoon nog een baantje naast natuurlijk.
Ja, ook nog, ja.
Hoe zat dat bij jou precies? Want ik had al gelezen dat je later een schoonmaakbedrijf had. Maak je dat toen al?
Nee. Ik heb toen een blauwe maandag als een vertegenwoordiger gewerkt in de autolakken. Dus in mijn vrijheid tussen de trainingen door ging ik wat klantjes langs. En dat vond ik wel leuk. Had je wat te doen? Nee, anders moest je... Ja, tegenwoordig is het zo, dan ben je heel de dag bezig op stadiontoestanden en wat dan ook. Maar ja, wij gingen gewoon thuis naar huis, boterhammetje eten of onderweg een boterhammetje eten. En dan 's middags waren we er weer. En je had je eigen trainingsspullen bij je en wat dan ook. En als je dan thuis kwam, ging mijn moeder ging de was doen en wat dan, ja, dat was het allemaal.
Maar die mensen hadden dan dus de kans dat er ineens een wereldkampioen op bezoek kwam.
Op bezoek kwam, wat bedoel je?
Nou ja, of vertegenwoordigen.
Ja, precies.
Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, die mensen waren dat al gewend een beetje. Hè? Okay.
Had je zelf door dat je geschiedenis aan het schrijven was met die ploeg?
Nee, totaal niet. Nee.
Want je was natuurlijk de eerste Nederlandse ploeg ooit die beide trofeeën wist te winnen.
Ja.
Maar je was daar helemaal niet mee bezig?
Nee, later ben je er wel mee bezig. Want dan, weet je, je wordt hoog gewaardeerd. En dan moet je het weer waarmaken. En dan wordt het steeds moeilijker.
Ja.
Nou, om kampioen te worden. Nou, wat, toen zijn we nog in...
74.
71 zijn we de kampioen geworden. Ja. 71. En toen later in 74 hebben we het nog gehaald met de UEFA Cup erbij ook. En wat dan ook. Maar dat was natuurlijk veel moeilijker.
Maar wat dan ook volgens mij ook heel erg moeilijk geweest moest zijn, is dat die verliespartij tegen, of die twee gelijke spelen tegen UT Arad.
Ja.
Die uitschakeling na Europa Cup en Wereldbeker.
Ja, dat was echt een drama. Ja, ja.
Hoe was Happel daaronder bijvoorbeeld?
Nou ja, Happel was...
Die
verblikt of verblozen niet. Nee, wat dan ook. Ja, innerlijk weet ik natuurlijk niet hoe die was en wat dan ook. Maar ja, kijk, ja, we hebben die wedstrijd thuis. Was dat dan 1-1 en dan die uitgespeelde goal. Of uit de goal... Stel dat dubbel, daar 0-0. Maar ja, we hadden daar makkelijk met 4-5, 6-0 moeten winnen.
Ja,
zoveel kansen kregen. Voor
de jonge supporters, dat is inderdaad het seizoen nadat je de Wereldcup had gewonnen. Dan vloog je er in de eerste ronde uit,
eerste
toch?
Ronde uit,
En tegen een clubje van niks.
Nee.
Want kwam dat UT Arad ook alweer vandaan?
Uit Arad, uit Roemenië.
Ja, precies.
Ja,
dat was natuurlijk een schande.
Ja, een schande. Ja, het drama was het. Ja, dat,
beetje vergelijkbaar met Trent Sheen een paar jaar terug?
Nou ja, misschien wel, ja.
Maar dat was niet onderschatting van Happel dat hij van tevoren zei?
Nou, absoluut niet. Nee, we hebben ze totaal niet onderschat of wat dan ook. Thuis ook, thuis kregen we ook volop kansen en wat dan ook. En ja, maar konden ze niet, we kregen hem er niet in.
Dat, ik heb begrepen dat ze in Roemenië dat nog steeds vieren. Die,
ja.
Nationale feestdag nou, op die dag.
Ja, er was een boek ook over uitgekomen daar in Arad.
Is dat zo, ja?
Ja, dat is echt waar.
Oh, dat is mooi.
Die vieren dat 50 jaar later.
Zo zie je, maar je hebt zelfs voor twee clubs heb je geschiedenis geschreven. Geschreven,
ja. Nou, het is wat.
Ja. Hoe kijk je naar Feyenoord nu? Hoe beleef jij de club nog? Je zit nog regelmatig in het stadion natuurlijk.
Ja, ik ben de meeste wedstrijden, thuiswedstrijden ben ik hier, ja.
Hoe zitten we in de keepers momenteel?
Ja, nou ja.
Bijlo natuurlijk ook een jonge keeper.
Ja, Bijlo doet heel erg goed, moet ik zeggen. Wat ik positief van Bijlo vind, hij heeft, na die blessure is hij anders gaan spelen. Kijk, een jonge keeper, die wil zich bewijzen. Kijk, en dat is de grootste fout wat je kan doen om je willen te bewijzen. Kijk, je moet vooral bij een club als Feyenoord moet je geduld hebben. Maar niet te veel willen doen. En dat hebben jonge keepers natuurlijk. Dat Joop Hielen, als hij nou achter me stond, dan wil hij laten zien dat hij beter was. Nee, je moet het geduld juist hebben. En wat ook. En dat heb Bijlo nu ook. Vind ik. Dus die rust heeft hij meer. En dus hij hoeft zich niet meer te bewijzen. Tenminste, dat...
Hij is nu ook echt de eerste keeper.
Hij is, ja, ook...
Maar, zo gedraagt hij zich ook.
Ja, maar hij is een rustig jongen. Hij blijft ook meer kijken. Hij is ontspannender en wat dan ook. En je neemt de juiste beslissingen. En dat is, vind ik dan tenminste. Dat is het grote verschil met de rust die hij nu hebt. Anders wilde hij per se die bal hebben. En nu zegt hij, want die bal die komt van mij toe.
En dat geduld, dat heb jij dus in je eerste jaar Feyenoord ook moeten leren opbrengen.
Ja, absoluut. Ja, kijk, bij Serge stond ik onder de lat en stond constant onder druk. Dan is het natuurlijk, hoef je niet na te denken. Ja, dan is het heerlijk spelen. Maar bij Feyenoord moet je nadenken. Als je onder de lat staat, dan krijg je in een wedstrijd, als je druk hebt, ja, dan is het heerlijk om te spelen. En dan kom je fit het veld af. En als je, zeg maar, 10 ballen krijgt in de wedstrijd, kwam ik versleten het veld af. Dat is natuurlijk, want je moet zo geconcentreerd zijn. Want die bal die je krijgt, die moet je hebben.
Ja.
Ja. Jan, kan jij het je nog goed herinneren? Wat voor keeper was Eddy precies? Hoe zou je hem nu 50 jaar later omschrijven?
Nou, dat nou, je moet wel in zijn gezicht zeggen, hè?
Ja, dat is, het was gewoon een goede keeper natuurlijk. En ik, wat, hij heeft maar, geloof ik, 5 interlands gespeeld, hè?
Ja.
En dat vond ik...
te weinig.
Ja, vond ik te weinig toen.
Ja, ik
vond
ook.
Gewoon een goede keeper. En voor de rest, over zijn stijl kan ik... ja, was een hele andere keeper dan in ieder geval dan Pieter Saveland. Dat wel, maar verder heb ik daar... heb ik niet zo'n beeld van echt van zijn stijl. Maar het was gewoon een goede keeper.
Ja, je moet het wel durven zeggen.
Ja, ja nee, ik bedoel, nee. Maar wat ik...
Er zit gelukkig 1,5 meter tussen. Ja. Dus,
nee hoor.
Maar ik vond, ik weet niet, wie speelde toen in Oranje?
Jan Verbeveren.
Ja, nou, dat was natuurlijk wel een hele...
Ik zat samen met Jan bij het Nederlands Elftal. Ja, ja. Ja. En later met Jongbloed en Schrijvers.
Ja, kijk, ja. En dat vergeleken met Jongbloed en Schrijvers, vond ik dat Eddie had moeten spelen. Mm-hmm. Van Beveren was...
Nou, Jan was ook... Ja, hele goede keeper. Ja, ja, absoluut. Fijne jongen ook. Ja. Fijne collega en wat dan ook, ja.
Nou ja, dus dat is mijn beeld. Maar het was natuurlijk... ja, je was sporter, dus eigenlijk waren al die spelers, die dat waren de beste. Noem ze allemaal maar op, dat waren allemaal kanjes. En zelfs als ze uit de jeugd kwamen, dan waren dat jongens, kwam je mee in het café of had je mee op school gezeten of die woonde om de hoek. Je had altijd een band, een speciale band met die ploeg. En dat is nu ook wel wat anders. Ja. Het, is wel...
het was toen wat meer aanraakbaarder, denk ik ook.
Ja, veel meer. Je kon, er waren dus, het begin van het seizoen, werden de boekjes uitgedeeld. En er stond, achterin stond er gewoon een lijst met de namen van de spelers. Adres waar ze woonden, telefoonnummer erachter. Ja. En dat is,
ja. Heb je wel supporters aan de deur gehad in die jaren?
Ja Harry? Hoor, ja hoor, voor handtekeningen, vragen, absoluut. Ja hoor, dat kwam regelmatig voor. Ja. En wat ik me ook nog heel goed kan herinneren bij Feyenoord toen ik me pas... We mochten de warming-up nooit op het hoofdveld doen. We moesten altijd achter, had je daar die twee velden, waar nu de parkeerplaats is, had je daar die twee velden en dan liepen we dan naartoe. Maar dan liep je door de supporters heen. En dat vond ik het enige wat vervelend was. Dan was je klaar met je warming-up. En dan stonden ze daar om handtekeningen te vragen. Ja. En dat
was om de wedstrijd dag dus.
Ja, en ja, dan
voor
zeg
de
ik,
wedstrijd.
Ja, voor de wedstrijd. Dan zeg ik, ja, na de wedstrijd. En dan, af en toe vond ik het wel sneu om iemand teleur te stellen. Maar ja, je bent zo met de wedstrijd bezig. En dat ja, die hadden die mensen ook moeten begrijpen. En wat dan ook.
Ja, je moest het halve stadion ook.
Ja, dat half, ja.
Je wordt niet gelijk naar binnen.
Nee, wat we net gelopen hebben, dat liepen we iedere wedstrijd. Zeg maar. Ja,
want de ingang zat aan de andere kant natuurlijk. Ten opzichte
ja,
van het
de kleedkamer staat aan die kant. Ja, ja, precies. Aan de andere kant, ja.
Ja, ja. Maar je stond dus wel meer tussen de supporters. Voelde jij je ook supporter in het veld een beetje? Van Feyenoord?
Hoe bedoel je? Supporter in...
Nou ja, kijk, zo'n Justin Bijlo bijvoorbeeld... die heeft vroeger op de tribunes gezeten hier... en, ja. En die staat ook een beetje als een supporter in het veld. Hè? Had jij dat ook?
Nee, dat ook niet. Nee, want ik kwam van een andere vereniging ook.
Maar je ging wel ging al wel naar Feyenoord
ik
kijken.
Ik ben af en toe eens met mijn vader naar het voetballen gegaan, ja. Ja. Maar niet veel.
Maar dan ging je niet naar Sparta, maar ging je naar...
Nee, dan ging we naar Feyenoord, ja. Ja. Ja, maar dat kwam... 4-5 keer in het seizoen voor, denk ik.
Ja, ja. Ja,
dus dat was niet veel. Maar ja, we vonden het prachtig dat we mee mochten, laat ik het maar zo zeggen.
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
En het stadion, was dat toen ook imposant, ook voor jullie?
Ja, voor ons was het interessant omdat wij flesjes ophaalden en erin gingen leveren. Ja, het statiegeld, dan verdienden wij nog wat. Ja. Dat was interessant voor ons.
Voor veel kinderen toen.
Ja, ja. We waren niet de enige.
Nee.
Dat was goed, ja. Nou, wereldkampioen zal Feyenoord niet zo snel meer worden, denk ik. Maar wat zit er nog in het verschiet voor onze club, denk jij?
Ja, dan hopen we dat we een Champions League gaan spelen. Dat is denk ik heel belangrijk voor de club.
Zijn we daar toe in staat op dit moment? Of,
Nou ja, je hebt het afgelopen seizoen gezien. Hadden we best, als de competitie uitgespeeld geworden, had ik het nog wel eens willen zien hoe het afgelopen was.
Het was een team, hè?
Ja, het was een team en ze draaiden goed. En je kreeg AZ nog en je kreeg Ajax nog. AZ uit wel en Ajax thuis. Nou, Ajax zat niet in de beste, in de goede flow. AZ wel. Dus ik denk best dat je misschien wel, ja, of kampioen tweede had kunnen worden. Maar het is toch heel, heel, heel close geworden. Laat ik het maar zo zeggen. Tenminste, in mijn optiek. Ja,
zit er ook iets van het Feyenoord van 1970 in deze ploeg? Wat je terug kunt herkennen? Zie je parallellen? Dick Advocaat en Ernst Happel, lijken die een beetje op elkaar?
Nee, het zijn totaal twee andere. Ja, ik kan het niet zo vergelijken natuurlijk.
Advocaat is een beetje een praatjesmaker natuurlijk.
Nou, nee hoor. Dick is volgens mij niet. Nee. Zoals ik hem ken is het gewoon een hele rustige jongen. En, maar hij is ook duidelijk naar de groep toe. Dat is heel belangrijk.
Het verschil is natuurlijk dat Happel zelf een hele grote speler was.
Absoluut.
En Dick niet. Hij wel hoog gespeeld of Eredivisie gespeeld. Dick heb geen international.
Terwijl, ik heb vaak tegen Dick gespeeld. Dus.
Terwijl Happel was... had de bijnaam der Weltmeister.
Ja. Wij dolden Happel wel eens een keertje. Dat we zeiden van, nou, die Santa Maria, die was die voorstopper van Madrid. Die was wel de beste. Dan werd hij helemaal gek. Dan werd hij echt, ja. Doe joken, wat verstand heb jij ervan? Dan kon je hem echt mee op de kast krijgen, hoor. Dat
was een beetje zijn rivaal.
Ja, precies.
Wat grappig. Nee, maar advocaat en Happel dus lijken niet per se op elkaar. Maar nee, zie je in dit Feyenoord spelers dat je zegt van, nou, dat is net Van Hanegem of dat is net Israël of dat is net Molijn?
Oh, zo'n Senezi zie ik wel. Dat is een soort Israël. Botkin ook, maar toch wat trager en wat dan ook. Maar toch wel een, ja, verdedigend zit het nu, vind ik wel een stuk beter in elkaar. Dat laat ik maar zo zeggen. Ja, en voorin, ja, dan... Je hebt die Sinistera, genoot ik van.
Die begon heel erg goed, begon heel erg op mijn lijn te lijken.
Ja, absoluut, genoot ik van.
En
dan Berghuis speelde een heel sterk seizoen. Ja. En Ver kwam er later heel goed in. Dat was eigenlijk de bouw van dat elftal. Ja, die het hart en wat dan ook.
Beetje de Wim Jansen, Beetje de Wim Jansen dan?
Ja, toch? Ja.
En dan Kuksu als Haziel.
Geen Haziel ook. Nee. Ja.
Nu ga je wel ver. Hoor.
Ik vind Wim Jansen met ver te vergelijken.
Het Feyenoord van nu, of van de komende jaren, het zal waarschijnlijk nooit meer zo goed worden als het Feyenoord van 1970. Wat Freek net ook al zegt, Feyenoord zal waarschijnlijk, we weten het niet zeker, nooit meer een Europa Cup 1 of Champions League, zoals je dat dan nu noemt, of een wereldbeker winnen. Maar u heeft dat gewoon achter uw naam staan. En beseft u zich dat wel eens van, nou...
Nou, absoluut, tuurlijk.
Ik maak gewoon deel uit van het beste Feyenoord aller tijden.
Ja, absoluut, ja, tuurlijk. Dat besef ik nog. Ja. Dat besef ik nu ook nog. Dat heb ik toen de tijd ook beseft. Maar anders dan nu, laat ik me zo zeggen. Want je gaat pas, als je uitgevoerd bent, dan ga je kijken wat voor prijzen heb je gewonnen. En dat zijn de herinneringen aan het voetbal. Nou, als je zegt van, ik heb zoveel prijzen gewonnen, dan kan je daar trots op zijn.
Ja, dus uiteindelijk wordt het ook steeds meer bijzonder naarmate de jaren verstrijden.
Ja. Mm-hmm.
Feyenoord was toen ook een rijke club, kon spelers houden. En nu, als ze te goed worden, dan worden ze weggekocht. Dat is gewoon een financiële kwestie.
Ja.
Ik bedoel, Senezi, je ziet hem groeien in die tijd dat hij er is. En als hij nog een jaar blijft, wordt hij nog beter.
Ja.
En dan is hij weg.
Maar dan gaat hij nog meer geld opleveren. En dan kan Feyenoord natuurlijk wel weer, net zoals wat Ajax heb, kan je weer andere spelers daar verkopen. Daarom is het zo belangrijk voor een Nederlandse club om goed te scouten. Vooral met jonge jongens en wat dan ook.
Maar had u niet, toen Feyenoord de Europa Cup 1 won en de Wereldbeker, had u niet de kans om uit veel clubs te kiezen in het buitenland?
Nee.
Dat bestond niet toen. Er was overal een jongen met twee buitenlandse spelers.
Nee.
In Engeland en in Spanje en de hele tijd helemaal geen buitenlanders.
Nee.
Italië geloof ik twee.
Ja.
Dus dat,
Nederland ook
en
twee.
Nu, mm-hmm. In Nederland ook twee.
Twee.
En pas na een paar jaar dan werd je dus voetbal, na drie jaar geloof ik, werd je voetbal Nederlander.
Ja, dat zou best kunnen, dat weet ik niet meer. Maar het was natuurlijk wel, dat is eigenlijk in de jaren 80 pas een beetje begonnen. Toen kwam Canada aan het voetballen, Amerika aan het voetballen en wat dan ook. En dan ging je op je nadagen ging je daar naartoe en wat dan ook. Dus dat,
Amerika ben je niet geweest?
Nee, ik ben van Feyenoord naar AZ gegaan.
Ja, toen, maar, en daarna niet?
Nee.
Je bent geblesseerd geraakt, toch?
Ja, bij AZ. Maar toen was ik 39, dus dat was voor een mooie leeftijd
om
te stoppen ook. Ja, ik raakte geblesseerd aan mijn heup en dat is jammer, maar goed. Op een zeker moment moet je toch stoppen.
Ja, inderdaad, wat Wesley zegt. Het wordt steeds bijzonderder. Hè? Hoe langer het duurt voordat het weer een club lukt. Tot die tijd...
Ik denk niet dat ik dat nog meemaak. Dat Feyenoord zoiets gaat presteren. Maar zeg nooit. Hè?
Maar des te specialer is het. Ja. Dat het mm-hmm. jullie wel gelukt is.
Nou ja, zeker.
En hebben jullie ook door dat supporters van onze leeftijd jullie daar ook nog steeds heel erg dankbaar voor zijn? Dat wij in het buitenland een beetje kunnen pochen van ja, het is allemaal leuk dat jij voor Paris Saint-Germain bent, maar wij zijn wereldkampioen geworden.
Ja, ja, ja. Oké, ja. Dat hoop ik alleen maar dat jullie daar dat trots op zijn. Dat hebben we toch iets, laten we toch iets na. Hè? Een beetje de erfenis van jullie.
Ja. Freek en ik waren natuurlijk helemaal niet bij. Wij moesten nog... We hadden nog twee keer geboren kunnen worden. Freek zei het net voor de uitzending. Maar wij lopen wel met de borst vooruit. Van ja, Feyenoord was toch de eerste club in Nederland die dat voor elkaar kreeg. Ja.
Nou, dat houdt ook in dat je een goede fanatieke Feyenoorder bent. Supporter bent. Huh?
Zo is dat.
Ja.
Super. En het is nu afgelopen. Het is afgelopen. Feyenoord is kampioen van de wereld geworden.